Misschien nog een paar vragen inventariseren, want dan weet ik hoeveel tijd ik nog heb. Nee? Dan kunt u antwoorden.
Het is zo dat in de tweede klas van het voortgezet onderwijs wordt standaard gezien door de verpleegkundige. Op alle voortgezet onderwijsscholen gebeurt dat op school. Alleen Groenewald heeft geen plek op school. En we zijn al heel vaak met Groenewald in gesprek gegaan om te zeggen, we willen graag op school de kinderen zien, maar er is geen plaats. En goed, dus die kinderen worden inderdaad gezien op het CJG, waar ook de 0 tot 4 werkt. Dat is wel bij de GGD, maar is hetzelfde gebouw. Als er problemen zijn, wordt altijd contact opgenomen met de ouders. Want de ouders zijn degene waar de kinderen verblijven. Kinderen moeten wel toestemming geven ook. Maar over het algemeen is, want anders kom je niet verder. Kijk, je kunt wel nog eens een keer een gesprek met een kind hebben, maar daarna moet je iets. En laatst, de cijfers van 2018 zijn als volgt dat de kinderen die wij verwijzen, dus alle kinderen die wij verwijzen voor bijvoorbeeld de ogen of het gehoor, 44% daarvan is psychosociale problematiek. Dus ja, het is best wel veel. Ja. En sommigen gaan dan wat laagdrempeliger, maar er zijn natuurlijk ook kinderen die naar de GGZ moeten. Dus dan zijn ook pubers die echt een depressie hebben, waar je echt vroegtijdig echt zwaarder hulp in moet zetten om te zorgen dat het niet nog erger wordt, maar dat ze dan daarna ook weer snel terug kunnen naar het regulier. Ja.
Sorry, wat ik daarmee wil zeggen is, als het dan zo vrijblijvend is en ze gaan gewoon niet, of ze denken, aan mijn lijf verder geen polonaise, zeg maar. Ja, hoe, dan wordt dat dus niet gesignaleerd.
Daar hebben we net als Vivian net ook zei, de samenwerking met de scholen, de mentoren, die hebben daar ook een hele grote rol in. Als ze gesprek hebben met de mentoren, die zien dat een kind stil teruggetrokken is of een ander gedrag gaat vertonen, dan wordt er ook contact opgenomen met ons om mee te denken van, wat kunnen we hier vervolgens doen? En waar is de ingang? Sommige kinderen hebben een andere leerkracht waar die een vertrouwenspersoon mee hebben. En dan kun je van daaruit kijken, kun je toch iets van hulp opstarten. Dus de samenwerking met scholen is daar heel belangrijk in. Dat geldt ook voor het mazzelproject. Als er veel schoolverzuim is, kan het best zijn dat er in de thuissituaties aan de hand is en dat een kind mantelzorger is bijvoorbeeld. En dan komt ze niet naar school, maar niet omdat ze niet wil, maar omdat ze niet kan. Of omdat er zorgen thuis zijn.
Het is meestal een compliment voor de sprekers en de beantwoorders van al die vragen als het te lang duurt. Maar daarmee maakt u het een voorzitter moeilijk. Ik dank u voor uw bijdrage. We gaan over naar het volgende agendapunt. Burgemeester, aftrap. De heer De Rooij komt zo naar binnen, enigszins herkenbaar, als chef basiseenheid hier in deze regio.
Nog een meneer De Rooij.
Voorzitter, zal ik met de aftrap beginnen? Kadernoot integraal veiligheidsbeleid, weer voor de vierjarige planperiode. Het stuk, denk ik, is ook in voldoende mate toegelicht dat we gekozen hebben voor een aantal thema's die we prioritair maken. Want je kunt natuurlijk de capaciteit, die kun je niet onbeperkt inzetten. Dus we hebben een aantal prioritaire thema's daarnaast, een aantal zaken waar we zeggen, hebben geschaard onder overige thema's die wel aandacht behoeven, maar niet zeg maar topprioriteit hebben. Het is een kader en het wordt verder uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Die worden het college vastgesteld en zoals te doen gebruikelijk wordt de raad daarover geïnformeerd via de raadsinformatiebrief. Misschien nog goed om te vermelden, in Beek heeft het plan inmiddels al vastgesteld. Zonder substantiële wijzigingen, heb ik begrepen. Sittard Geleen is het ook al in de raad geweest. Die hebben 3 toevoegingen gedaan. Eentje is redelijk lokaal. Het gaat over fiets en verkeersveiligheid. Maar er zijn er 2 die wat algemener zijn. Cybercrime en de Euregio. En met name het verhaal van de cybercrime. Ja, de internetoplichting en alles wat ermee samenhangt. Maar ook de Euregio. We zitten natuurlijk toch in een grensgebied. We zien dat politie, die dader die trekt zich niks aan van landsgrenzen. Maar politie heeft wel andere protocollen dan bij wijze van spreken Nederland, dan in België en in Duitsland. Dus het is voornamelijk gezegd, van, kijk ook naar die regionale samenwerking. Met name cybercrime in uw regio wil ik wel de raad ook een overweging geven, om dat dadelijk straks bij de besluitvorming ook als thema's toe te voegen. Want die vind ik op zich heel erg waardevol en denk ook relevant. En dat is denk ik als aftrap, voorzitter.
We kunnen beginnen met de vragen. De andere meneer De Rooij.
De andere meneer De Rooij, dank u wel. Ron De Rooij namens DOS. Ik heb een drietal thema's waar ik vragen over heb. Die gaan enerzijds over het uitvoeringsplan dat hieruit moet komen. Over flexibiliteit dat erin zit. En over het terugdringen van het drugstoerisme. En om met dat laatste te beginnen. De volgende keer, of de volgende periode, is het ingezeten criterium in coffeeshops. Dat is gehandhaafd. En daar staat bij het gewenste effect was het terugdringen van drugstoerisme. Dat is gehaald. Maar hoe wordt dat dan gemeten? Daar staat verder niks op in. Betreft dat nou het gewenste resultaat? Alleen het effect in de gemeente Sittard geleen? Of is dat nou in de hele streek? Hoe is het dan gesteld met dealen op straat? Want dat zou in de periferie rond die wereldstad kunnen plaatsvinden. Dus ook in onze gemeente. Dus daar ben ik erg benieuwd naar. Dan wat betreft het uitvoeringsplan. We zitten al enkele maanden in 2019. Er komt een uitvoeringsplan over 2019 en 2020. Waarom pas nu? Zijn we nou niet te laat? Ik maak me daar een beetje zorgen over. Kunnen die zorgen wegnemen, is dan de beeldvormende vraag. De driehoek is in januari al overeengekomen. En ik begreep dat in andere gemeenten het plan al de revue gepasseerd heeft. Hebben we nog wel een reële invloed op dat kader? Vraag ik me af. Veiligheid houdt de gemoeder altijd bezig. Dat zie je altijd aan raadsvragen die gesteld worden. Is dat uitvoeringsplan op gemeentelijk niveau of wordt het nou op strikt niveau vastgesteld? Dat is me nog niet heel erg duidelijk. Want hoe kunnen we dan op welke manier kunnen we dan invloed uitoefenen op dat plan? En wat betreft financiële consequenties, die worden pas bekend in het uitvoeringsplan. Ja, geven we dan niet nu een blanco cheque mee? Of is er anderszins een financiële component te koppelen aan die kaders die we meegeven? Kunnen we straks nog wel verantwoorde keuzes maken of teruggaan? Collega Thewissen die heeft het altijd over knoppen waar hij aan wil draaien. Dat willen wij ook. Zitten wij straks achter die knoppen? En kunt u aangeven welke financiële consequenties er nou hangen aan het totaalkader? Wordt het duurder? Hoeveel is dat dan? Ik heb echt werkelijk geen idee hoe duur die verschillende aandachtsthema's zijn. In vergelijking met voorgaande aandachtsthema's. En we moeten wel nu wat meegeven. En daarbij ook, hoe worden dan die optoeste bedragen nou verdeeld over die drie gemeentes? En ook een beetje in het kader van de flexibiliseringsopgave, want dat is mijn derde en laatste thema. En op welke wijze kan de raad nou invloed uitoefenen op die herprioritering die erin staat? Wie bepaalt nou uw beroep eigenlijk dagelijks wat er prioriteit heeft? En als er een herprioritering plaats moet vinden binnen de streek, hoe gaat het dan met drie sheriffs aan het roer? Want zo wordt u genoemd in dat stuk, tenminste één van de twee rollen. Die u heeft, burgemeester. En als laatste, die wijkagenten, die zijn minder zichtbaar geweest. Stelt u zelf voor buurtgenoten, en dat komt dan door capaciteitsproblematiek. Wordt dat dan gemeten? Kunnen we die cijfers zien? En zou die trend door een verdere opgave van flexibilisering niet alleen maar sterker worden? Wij zijn namelijk bang dat dat een eerste flexibele schil is voor het politieapparaat. En kunt u deze zorgen wegnemen met een reactie erop?
Zullen we meteen maar met al deze gewetensvragen beginnen?
Ja, we hebben afgesproken met mijn ambtelijke adviseur dat ik begin. Het verhaal van het drugstoerisme en een Sittard geleen. Dat is gemeten. De politie heeft daar ook, ze kan dat ik Paul denk nog meer over zeggen, gewoon heel concreet zeg maar. Ja, hebben extra menskracht ingezet en die hebben ook gecontroleerd. Daarbij is ook bekeken, dat was een van de aandachtspunten, of er geen ongewenste neveneffecten zouden zijn voor Stijn en Beek en toen nog Schinnen. Dat is ook door de politie meegenomen, bepaalde locaties. Die zijn gewoon expliciet ook bezocht en gekeken. En alle rapportages, want dat zat ingebakken in het verhaal van Sittard geleen, is geconstateerd dat er in ieder geval geen ongewenste neveneffecten waren voor de buurgemeentes. Dus dat is expliciet op toegezien. 2019, dan ben je nog niet al te laat. Kijk, voor een gedeelte loopt natuurlijk gewoon 2018. En dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezien. Aantal zaken, bijvoorbeeld high impact crime. Ja, het verhaal van woninginbraak en alles wat ermee samenhangt. Dat was bijvoorbeeld ook de achterliggende 4 jaar al een van de prioritaire zaken. Dat loopt natuurlijk gewoon door. Je ziet nu wel wat extra accenten, maar het is niet zo dat het verhaal natuurlijk op 1 januari stopt. Dat we dan wachten tot er een nieuw uitvoeringsplan ligt en dan overgaan tot de orde van de dag. Kijk, het verhaal bijvoorbeeld van, ik noem maar even, Fortuna en de inzet van politiecapaciteit. Ja, dat is een van de zaken die in de driehoek gewisseld zijn, waar we ook afgesproken hebben, met name met onze collega in Sittard-Geleen, dat die een aantal zaken meer inzichtelijk gaat maken. Want dat is heel simpel. Dat gaat af van onze politiecapaciteit en we snappen dat wel. Als ik wil heb, dan heb ik het over mijn collega in Beek en ikzelf. Maar aan de andere kant willen we wel inzicht hebben in, ja, doet bijvoorbeeld ook een betaald voetbalclub voldoende om te voorkomen dat we extra politie-inzet moeten doen. Dus dat soort dingen, die lopen natuurlijk al. Wordt ook nu al in de driehoek gewoon gewisseld en besproken en gemonitord. Om te kijken of datgene wat je afspreekt ook concreet gebeurt, met naast flexibiliteit. Dat is een van de dingen die we geleerd hebben uit het plan in de zeg maar achterliggende periode. Heb ik gezegd, ja, natuurlijk heb je prioriteiten, maar je ziet ook dat je soms ingehaald wordt door de realiteit en de werkelijkheid. Ik noem maar even overlast jeugd bij het winkelcentrum. Dat plopt hier een stein op. En daar heb je denk ik ook al antwoord op een van die andere vragen. Nou, dan hebben wij in ieder geval de flexibiliteit om daar extra menskracht op in te zetten, ook politie, en dat ook lokaal vorm en inhoud te geven. Kijk, wat je doet, en dat doe je met name voor politie en OM, als het ware een algemeen kader, zodat ja, ze niet met 3 sheriffs iedere keer opnieuw om die tafel moeten. Maar die 3 sheriffs zeggen, goed, op hoofdlijnen vinden we dat dit inderdaad het verhaal is. Maar vervolgens zoom je natuurlijk op basis van de lokale situatie, zoom je gewoon in op iets waar iets meer of iets minder accent zou moeten liggen. Kijk, op het moment dat ik natuurlijk meer vraag op het gebied van jeugd, betekent dat ik een ander dossier waarschijnlijk misschien even wat minder krijg. Een ander voorbeeld, het verhaal van het integraal woonwagenbeleid. Er is gewoon in de driehoek afgesproken dat het verhaal zeg maar, van het ingezetene criterium Sittard-Geleen en het verhaal integraal woonwagenbeleid in de achterliggende periode, die kreeg gewoon extra aandacht van de politie, is in de driehoek afgekaart, ook met toestemming en instemming van de andere partners. Want zo moet je dat natuurlijk ook doen. Dat je elkaar daarin wel ook even, als het nodig is, wat bewegingsruimte geeft. En dat gaat verder prima. Dus het uitvoeringsplan is gewoon een lokaal uitvoeringsplan. En daar hebben wij dus ook voldoende mogelijkheden om accenten te leggen. Of u als raad, op het moment dat er dingen spelen en we met elkaar ook afspreken, dat we daar extra prioriteit aan gaan geven. Kijk, in eerste instantie is natuurlijk altijd, zeg ik, het dagelijks bestuur op basis van de kaders die u meegeeft en zet om ja, die prioritering ook niet alleen zeg maar, aan te houden, maar ook gewoon uit te voeren. Laat onverlet dat als we die dingen voordoen, dat we met elkaar het daarover hebben en kijken van betekent dat herprioritering. Blanco check. Nee, die geeft hij niet. Ik snap uw vraag wel. Ik heb die ook in het college gehad, dus ik had hem eigenlijk ook wel hier kunnen verwachten. We hebben natuurlijk heel veel zaken al gewoon in de begroting zetten. Eigenlijk noem zeg maar even van de dingen die we nu doen 100%. Dit is eigenlijk niet meer en niet minder dat we zeggen, als we extra dingen zouden moeten gaan doen, dan moet ik terugkomen voor extra geld. Stel dat we op basis van de woninginbraken, een van de thema's die de komende periode veel aandacht gaan vragen, stel dat we dadelijk zeggen, we willen aan die preventieve kant iets anders, nog iets meer gaan doen, en stel dat we tegen iets aanlopen en zeggen, dat zou de moeite waard zijn, dan zou het kunnen zijn dat je daarvoor terug moet naar het college en de raad voor extra middelen. Maar door de bank genomen heb je alles gewoon al in die begroting voorzien.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Maar terug naar de raad, behalve als we nu iets in het kader meegeven dan. Hè? Als we nu zeggen, wij vinden woninginbraken bijvoorbeeld heel belangrijk.
Als ik geen geld heb, zal ik altijd terug moeten komen. Ja, kijk, als ik binnen het college, stel ik heb dadelijk 10.000 euro nodig extra, buiten het budget wat we nu hebben. En we kunnen het niet binnen de bestaande budgetten vinden, want dat is altijd het eerste opdracht. Zoek vooral binnen bestaande budgetten. Stel dat niet lukt, ja, dan moet ik terugkomen. Maar dat zou kunnen via een kadernood, dat zou kunnen via een begroting. Want in principe zeg ik, heb je alles wat er nu in zit, zit in de begroting, maar dat laat onverlet. Als we morgen iets anders of iets nieuws zouden bedenken wat past binnen dit kader, en ik heb daar extra geld voor nodig, dan moet ik terugkomen.
Maar wij zouden volgende week bij de oordeelsvorming aan de knop kunnen draaien van high impact crimes. Omdat bijvoorbeeld woninginbraken een hot item is hier in de gemeente.
Ja, en als u dan zegt, ik wil dat u er extra project op doet, dan moet u mij daar ook geld voor geven.
Oké, helder. Dank u wel.
Ik heb het over extra, niet regulier.
Volgende vragen?
Ja, flexibilisering, herprioritering hebben we het over gehad. En de wijkagenten wil ik vooral ook de vraag even doorgeven naar Paul.
En nog even terugkomen op het drugstoerisme, uw vraag, meneer De Rooij. In aansluiting wat de burgemeester zegt, dat wordt normaal gemonitord. We moeten niet vergeten, inmiddels is het al bijna 2,5 jaar geleden dat het I-criterium gehandhaafd werd. En wij hebben dat echt gemonitord. Hè. We zien echt geen excessen in verspreiding van drugsdealerschap en dat soort zaken. Dus dat we zijn eigenlijk weer terug bij de stabiele situatie van vele jaren geleden. En met betrekking tot het percentage wijkagenten, dat heb ik hier in dit gremium al een keer eerder aangegeven. Kijk, de koers is om ze maximaal in te zetten in de wijk. Maar door de opbouw van mijn team, maar ook zeg maar, de werk wat er ligt, is het de kwestie van prioriteiten stellen in afhandeling van werk versus inzet van wijkagenten. Dat staat onder druk van elkaar, of met elkaar. Ik denk dat wij, zeg maar van de 80% wat we hebben, ik denk dat we daar op 40-50% zitten van de inzet. Nou, Stijn heeft 4 wijkagenten formatief. Die worden ook ingezet. Alleen, ja, we zitten nu in een wisseling. Er gaan mensen weg en er komen weer mensen bij. Die moeten inwerken. Maar ik schat in, dus daar waar ik, als we kijken over keuzes maken, doe ik dat zeg maar in het verlengde van de prioritering die de burgemeester me hebben aangegeven. En probeer ik zij hun zoveel mogelijk in te zetten op het wijkwerk. Kan het meer? Ik denk het wel. Maar soms moet ik daar een keuze maken.
Ja, Mila de Win, DOS. In de kadernota noemt u een aantal resultaten. Maar deze worden of vaak niet gekwantificeerd. Of ze de tekst spreekt de cijfers tegen. Ik vraag me af of u dit alsnog kunt doen, het kwantificeren. Verder beschrijven jullie een aantal maatregelen en het resultaat die deze maatregelen hebben gehad. Maar blijkt ook uit onderzoek dat juist de inzet van die specifieke maatregelen ook leidt tot dat resultaat. Ik zal even een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld de minder ondermijnende criminaliteit door inzet van de taskforce op de high impact crimes. Maar heeft ook daadwerkelijk deze taskforce invloed gehad op het positieve resultaat van de high impact crimes? En verder hebben we bijvoorbeeld ook een verhoogd veiligheidsniveau door stimulans van buurtpreventieteams en WhatsApp groepen. Zijn het daadwerkelijk deze WhatsApp groepen die geleid hebben tot dit verhoogd veiligheidsgevoel? Veiligheidsgevoel is iets wat veel voorkomt in de kadernota. Ik ben vooral benieuwd, hoe wordt dit gemeten? En hoe kunnen we meten dat de maatregelen die we nemen, dat die ook invloed hebben op dit veiligheidsgevoel? En hoe weten we of we het beoogde resultaat hebben gehaald?
De wetenschap is de politiek nog niet uit, gelukkig. De kwantitatieve benadering.
Goed, ja, de eerste vraag die moet u me dadelijk even nader duiden, want in de tekst, want u zegt, u spreekt zich tegen met tekst en cijfers. Ja, in zijn algemeenheid kan ik die dan even niet beantwoorden. Dus we dadelijk dan even de tekst erbij pakken. U zegt, die pagina, kunnen we even kijken waar die precies zit, want dat vind ik zo'n beetje moeilijk te beantwoorden.
Ja, de ik kan taalvork, een voorbeeld geven als u wilt.
Wat lief?
Wilt u een voorbeeld?
Ja, dat zou op zich wel prettig, dan kan ik het.
U schrijft bijvoorbeeld dat de drugstoerisme is afgenomen. Maar als je kijkt naar de cijfers van Sittard Geleen, van de drugsoverlast en ook het aantal softdrugs, en het staat helemaal onderin, het kopje over drugs, dan zie ik juist een toename in plaats van een afname. Terwijl in de tekst wordt gesproken over een afname.
Ja, die zoek ik dan zo even op. Hè?
Nou, en, de heer De Rooij zal dat opzoeken, ja, daarom, en dan kunt u de andere vragen doen.
De taskforce, hoe weet je nu of die positieve resultaten, of dat uiteindelijk ook, want u zegt ze doen een aantal dingen. Dat blijft natuurlijk altijd een beetje de discussie. Net hadden we de gezondheidszorg. Leidt alles wat je doet tot het gewenste resultaat. Dat blijft voor een gedeelte natuurlijk altijd heel moeilijk. Wat je wel ziet, daar waar er onderzoeken worden gedaan. Hè, want er zijn natuurlijk toch ook een aantal, met name de grotere steden, doen daar nog wat onderzoek naar, met name Rotterdam is daar wel een koploper in. Die tonen dan toch wel aan, op basis van een aantal statistische onderbouwingen, dat uiteindelijk er toch een causaal verband is. Alleen weet je nooit in welke mate, in welk omvang dat precies.